En we zijn weer op weg voor een nieuw avontuur in Duitsland vakantieland. Mijn naam is Ben Roelands en ik heb een duidelijk doel. Ik wil laten zien dat Duitsland een topbestemming is voor iedereen. Of je nu droomt van sprookjeskastelen, mysterieuze kraters, bruisende steden of prachtige bossen, Duitsland heeft het allemaal. In elke aflevering praat ik samen met een gast over een stukje Duitsland dat je misschien nog niet kende. En als je een vaste luisteraar bent van deze podcast, dan ken je hem waarschijnlijk nog. Jens de Mare. Hij is niet alleen gepassioneerd reiziger, maar ook vooral wijnexpert. En dat is niet toevallig, want deze keer reisden we samen naar de betoverende Rheingau, het wijnhart van Duitsland. Welkom bij een nieuwe aflevering van Duitsland Vakantieland. Dag Jens en welkom terug.
Dag Benjamin.
Gasmeerlap. Ja, inderdaad. Vorige aflevering hebben we het gehad over jouw passie voor wijnen. He, je was de Belgian wino deze keer. Wil ik het ook even hebben over jouw passie voor reizen. Waar komt dat vandaan eigenlijk?
Ja, dus zoals ik zei in de vorige aflevering, het is natuurlijk door via mijn vader dat ik veel heb gereisd in het verleden. En ik heb ook altijd een inherente drang gehad om dingen te ontdekken. Ik vind dat altijd interessant. Ik ben niet iemand die altijd naar dezelfde plek op reis zou gaan. Ik ben iemand die iets nieuws wilt leren kennen. En met dan de passie voor wijn die ontstaan is, heb ik begrepen dat achter elk etiket ook een mooi verhaal zit. En het waren die verhalen dat ik wou leren kennen. Dus ja. Zo ben ik eigenlijk aan het reizen gegaan. Verschillende regio's bezocht, heel veel. Op een bepaald moment had ik twee van die frequent travel gold cards van twee verschillende luchtvaartmaatschappijen, omdat ik bijna de hele tijd in de vliegtuig zat. En ja. Het mooiste wat ik dan vind, is je komt ergens ter wereld toe, maakt niet uit waar, en je gaat dan een restaurant binnen. Of een bar of iets heel simpel, iets lokaal. En je kijkt gewoon hoe die mensen eten en drinken, wat die eten, hoe ze het eten, met stokjes, met een vork, met een lepel. Dan ziet je in de ziel van dat land en in de ziel van die mensen. En dat vind ik prachtig om te ontdekken. En zo ben ik eigenlijk doorheen de tijd altijd maar meer en meer beginnen reizen. En mijn reizen eigenlijk volop georganiseerd rond het culinaire en dan ook rond de wijn natuurlijk.
Het is zover, we hebben het gezegd, we gaan het hebben over wijn. Vorige aflevering hadden we het over het prachtige Baden-Württemberg. Nu gaan we het hebben, zoals voorzien, over Rheingau. Oké, wat weet je nog over Rheingau, mijn beste vriend?
Ja, Rheingau is, toen we het in de vorige aflevering ook hadden over het feit dat je daar die rivier hebt, dat was dan de Neckar, en dan moet je die rivier maal 7 doen. En dan krijg je daar dus een ongelooflijk mooi, prachtig tafereel, een brede rivier, eilandjes in het midden waar kastelen op gebouwd zijn, torens op staan, en daar rond hele steile hellingen, en dat kilometers lang waar cruiseboten opvaren, allerlei toeristen die dat komen bezoeken. Dus een zeer, best wel toeristische regio, maar ook een hele mooie regio.
Hele mooie regio, een oudere regio ook, waar dat niet zoveel innovatie misschien terug te vinden is, maar waar dat de wijnstokken echt diep geworteld zitten in de geschiedenis. Hè?
Ja, als ik eigenlijk moet nadenken over die regio en dan Rheingau as such, zou ik echt durven zeggen van, dat is te vergelijken met zo'n goeie oude fles wijn die je nog in je kelder hebt liggen. Dus je moet daar het stof eens afblazen en dan wordt dat iets, en dan denk je ineens van, oh, wat ligt er hier nog in de kelder? En dat is exact wat de Rheingau is. Dat is een regio die wat in vergetelheid is geraakt. Mensen kennen dat niet meer echt, dat is niet super populair, maar dus nu die nieuwe generatie, die zijn daar fantastische dingen aan het maken. We hebben die dat ook ontmoet tijdens die reis. Heel innovatieve dingen die daar worden geproduceerd vandaag. Ja. Dus, ja.
We vallen meteen met de deur in huis. De eerste afspraak die dat we hadden was met een van de meest vooraanstaande vrouwelijke wijnbouwers. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè. Caroline Weile, die hebben we ontmoet in Lorsch, een klein niemendalletje qua dorp. Maar we zijn meteen met haar tussen de wijnstokken gaan wandelen. Ja, laat ons zeggen dat het toch wel een klein beetje een ervaring was.
Caroline, met de mooie blauwe ogen en de prachtige glimlach, die ons eigenlijk gewoon uitlachte. Ja. We waren een reportage aan het draaien en een van dus de mensen die we gaan bezoeken is Caroline. En wij komen daartoe gewandeld, zoals we zijn. Uit onze auto stappen wij dan met een paar sneakers aan en die kijkt naar onze schoenen en die vraagt aan ons, gaan jullie met die schoenen die een berg op?
Ja. Ja. En de cameraman die viel uit de lucht, en jij viel uit de lucht en ik viel ook uit de lucht. Van, wat is er mis met onze schoenen?
Dus ze zegt, ja oké, goed, ieders zijn keuze. En dus voor het stuk in de reportage gingen wij bladeren verwijderen, omdat toen, ik denk dat ergens in de zomer moet geweest zijn.
Ja, we waren er eind juli. Hè?
Eind juli, ja. En de druiven moesten toen volledig blootgesteld worden aan de zon. Dus er werd gevraagd van, kunnen jullie samen de bladeren verwijderen in die wijngaard? Dus wij beginnen daaraan. En dat was een wijngaard, maar ik zou de hellingsgraad niet durven zeggen, maar dat was stijl.
Ja.
Zeer stijl.
Ik heb ooit aan de Côte du Rhône les coteaux mogen bezoeken. Dat was net zo stijl als dit. Bij Chapoutier was dat. Wel, dit was ook zeer stijl. En het zag er van ver, leek het niet zo stijl. Nu, het was stijl enerzijds, maar er was nog een factor die meespeelde dat het gevaarlijk werd. Hè?
Ja, dus we beginnen daar dus die bladeren weg te trekken en we wandelen naar beneden terwijl onze reportage start. Dus we beginnen daaruit te leggen van ja, wat zijn we hier nu aan het doen, Caroline? En kun je dat eens voordoen en alles? En waarop jij de eerste keer uitschuift en ik denk 10 meter lager terechtkomt in de gracht. Dus allee, wij rapen nu terug op. We best wel wat fors om je terug naar boven te trekken. En we doen dat opnieuw, take 2. Juist van hetzelfde. Hè?
Ja, de Dieter is ook onderuit. Ja, de cameraman is ook onderuit gegaan. Hè?
Onze cameraman, ja, Dieter. En dat staat eigenlijk op beeld. En dat is een prachtig beeld om te zien. Dus je moet je ook voorstellen, dus Dieter die moet ook achteruit lopen. Hè? Wij lopen dan vooruit, maar Dieter die loopt er dan met al zijn zwaar materiaal achteruit. En die gaat los tegen de grond.
Met camera en alles.
Camera en alles, recht de bouche in, waarop dat hij begint te vloeken. Fuck my life. En ik weet niet wat hem er allemaal aan te roepen was.
In Duits, het was in het Duits. Scheisse, ja, zoiets. Nee, maar het was inderdaad... Ik ben er trouwens na zoveel maanden achter waarom dat gebeurd is. Hè? Waarom dat wij gevallen zijn. Ik bedoel, we hadden niks gedronken, dat was het probleem. Maar het was de... Dus dat stond van die verse groene muur, zoals ze noemen... Onkruid eigenlijk stond er tussen die wijnstokken. En omdat we daar verschillende takes hebben moeten doen, hebben we die begroeiing plat getrapt. En daardoor was er een beetje een ijsbaan geworden. En daardoor zijn we daar dus elke keer op onze schmikkel gegaan, zoals ze dat noemen. Ja, het was pittig en we hadden allemaal groene broeken achteraf. Maar dus werd duidelijk waarom dat Caroline Weiler van Weingut Weiler met onze schoenen aan het lachen was op dat moment.
Klopt. Hè. Nu naar de wijn.
Ja.
Want ja, die vrouw kan wel wijn maken.
En dat is zeer interessante wijn die ze daar hadden. Wat we nog niet vernoemd hebben is, we staan daar op een prachtige plek. Een prachtige vallei met steile hellingen. Maar in de verte zien we het stof opwaaien van een steengroeven eigenlijk.
Ja. En ja, die steengroeven was heel belangrijk voor het verhaal, omdat inderdaad, op een bepaald moment komen we uit de wijngaard en we vinden daar een steen die daar langs de weg ligt. En Caroline pakt daar 2 glazen en 2 flessen. 2 flessen Riesling, hè, dus dat is de druif die zij verbouwt. En ze schenkt die ons in en ze vraagt, ja, wat is het verschil tussen die wijn? Dus we beginnen te proeven, we beginnen te ruiken. En inderdaad, ene Riesling is zoals ik zo graag heb eigenlijk. Heel mineraal, heel fris, heel fruitig. Fantastisch glas witte wijn. Als het warm is, zoals toen het daar was, om van te genieten.
En door te drinken.
En ja, voilà. En het andere glas was iets totaal verschillend. Heel exotisch, heel vol, complex in de neus. Veel perzik, terwijl de drogere Riesling, of het waren al bij droog, maar de andere Riesling was heel veel groene appel. En blijkt dat dus exact dezelfde druiven waren. Allee, niet exact, maar ik bedoel van dezelfde soort struiken, maar dus op een verschillende ondergrond. De een was kwarts, denk ik, en de andere leisteen. En vandaar ook de groeven. Want
we zijn begonnen met de leisteen.
We zijn begonnen met de leisteen, ja, klopt.
En we gingen in crescendo, zoals dat hoort natuurlijk. Leisteen was inderdaad om lekker door te drinken, maar dat exotische, dat kwam dus van het kwartziet.
Klopt.
En dat was voor mij echt wel een eye-opener. Want we hebben hier te maken met een wijnbouwster die dezelfde technieken toepast op dezelfde druif. En misschien een beetje minder of langer laat rijpen op eikenvaten, dat zou nu kunnen. Maar wat je in het glas krijgt, is compleet, compleet verschillend. En dat is waarom wijnbouw zo interessant is en zo zotjes afhankelijk van zoveel verschillende factoren eigenlijk. Waardoor dat het resultaat in het glas gewoon helemaal anders is. En ja, Caroline is daar het perfecte voorbeeld van.
Ja, het is iemand die weet wat ze moet doen. Hè. Ze is een wijnbouwster met passie. Mm-hmm. Savoir-faire, hoe zeg je dat in het Duits?
Ja, zich.
Met kennis. Dus, Caroline is iemand die weet wat ze doet. Iemand met passie, met kennis. Het feit dat zij zo verschillende stijl van wijn kan maken op die twee verschillende ondergronden, dat is vakmanschap.
Dat is vakmanschap, absoluut. Ik bestel nog veel van haar wijnen trouwens. Ja, ik laat die overkomen. Die zijn meestal binnen de 3 dagen geleverd. Dus Lorsch, Caroline Weiler en opgedronken. Ja, nee, dat nu niet. Dat ligt in mijn kelder. Want net zoals gezegd, Rheingau is de regio waar de wijnflessen alles stof mogen vergaren. Maar we hebben daar nog iets nieuws ontdekt. Ja. Het zijn enerzijds mensen die met één been in de geschiedenis staan, met het andere been in de toekomst ook wel. Want ze maken ook alcoholvrije wijnen.
Klopt. Dus in de Rheingau hebben ze het proces van alcoholvrije wijn uitgevonden. En dat is door de heer Karel Jung.
Ja, niet te verwarren met de psycholoog, uiteraard. Maar ik dacht dat de twee dezelfde waren. Maar het is dus toch een andere mens.
Even zot. En in 1907 begon die man dus alcoholvrije wijn te maken. Dus hoe doen ze dat? Dat is wel speciaal. Dus ze gaan eigenlijk die wijn fermenteren als een gewone wijn. En dan gaan ze daar die vacuüm trekken, dus alle lucht uittrekken, waardoor dat die wijn verdampt op een temperatuur van ongeveer 28 graden. En dus bij het verdampen blijft de alcohol achter en vangen ze alle aroma's op. En die gaan ze dus terug naar een vloeistof brengen. En zo heb je dus de wijn en alle aroma's van de wijn, maar zonder de alcohol.
Ja, dus je moet jezelf dat eventjes inbeelden. Was het Rüdesheim waar we toen waren?
Ja, klopt.
Het was Rüdesheim, waar je dus Karel Jung vindt, die het proces al ontwikkeld heeft in 1907. En dan spreken we meer dan een eeuw geleden. Ik kom daartoe. We hebben dat toestel toen gezien, Jens. Dat ziet er fenomenaal uit. Dat is een gigantisch toestel waarmee ze de alcohol kunnen extraheren aan die wijnen. En wat was uw indruk? Want dat was eigenlijk een grote fabriek die dat we daar zagen.
Ja, dat is een grote fabriek. Wat mij bij is gebleven is de witte wijn. Wat ik misschien logisch vind, ik weet niet waarom, maar ook rode wijn. En dan, ik weet niet of je het nog herinnert, maar de machine stond daar te draaien. En dan waren ze schuimwijn ook aan het bottelen op die moment. Dus,
Dan mochten we vooral niet filmen. Dat was allemaal heel geheim ook wel. Dat was echt opvallend. Dat er niet mocht gefilmd worden wat er werd gebotteld. Maar ja, lang verhaal kort. Wij waren eager om te proeven. Hè. Als we heel dat proces hadden gezien, hoe dat ze het deden, ja, dan wilden we wel eens weten, wat is dan het resultaat van dit hele proces?
Ja, dus we nemen een fles mee en we zetten ons op een klein pleintje met een klok boven ons. Ik weet niet of je nog herinnert waar er zo'n mannetjes uitkwamen om zoveel tijd. In zo'n typisch Duits dorpje. En we vragen daar, kunnen wij 2 glazen gewone Riesling krijgen en 2 lege wijnglazen?
De blinde test eigenlijk.
De blinde test. Dus we vragen aan onze cameraman, schenk uit, wij zullen niet kijken. En we gaan proeven wat de alcoholvrije wijn is.
Mm-hmm. En we gaan zien of dat we het verschil kunnen merken, uiteraard.
En merkten we het verschil?
Absoluut. Ja, we zullen een kat een kat noemen, hè. Maar na heel dat proces te hebben gezien, had ik toch wel verwacht van, ja, dit is gewoon de heilige graal. Bleek, ja, nee, het had eigenlijk niet direct iets met wijn te maken. Was het een drank die dat wel kon gepaard worden met maaltijden, met eten bijvoorbeeld? Dat hebben we toen beslist, ja.
Absoluut,
wel,
ja. En het is ook geen druivensap, dat wil ik wel zeggen. Nee. Het geeft de impressie van wijn, maar we haalden hem er direct uit. Hè, de niet-alcoholische wijn. En het grote verschil zit hem eigenlijk in dat die alcohol toch wel wat volume en wat body geeft. Ook zowel in de geur als in de mond. En dat mist je wel een klein beetje in die alcoholvrije wijn.
Ik denk dat je toen ook zei dat alcohol de katalysator is van je smaak.
Voilà.
Je smaakversterker.
Klopt. Een beetje zoals dat je zout op je eten doet eigenlijk. Hè. Ja. Nu, dat gezegd zijnde, ik heb het toen ook gezegd, ik heb dat dus ook wel effectief thuis liggen.
Ah, is het echt?
Ja.
Dus jij hebt Karel Jung
wijn? Ik heb Karel Jung liggen.
Ah ja, je hebt hem besteld. Ja, ja. Dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld van het verschil tussen jou en mij. Jij bestelt Karel Jung wijn en ik bestel Caroline Weiler wijn. Zo simpel is het. Nee, maar het gaat wel samen met bepaalde gerechten. Laten we zeggen, gerechten, ik denk aan vis misschien.
Ja.
Iets lichters.
Ja. Ja, pastas.
Heb je ook gewacht aan de rode?
Nee.
Nee.
Nee, enkel de witte.
Waarom niet?
Geen idee, ja. Sowieso drink ik rode wijn voornamelijk bij een goed stuk vlees. Zo de barbecue of iets verkies ik. En dan heb je toch dat volle van die wijn wel nodig. Ja.
Dat is absoluut waar. We waren nog niet halfweg de reis, Jens, of we gingen al naar een van jouw absolute hoogtepunten in Hattenheim. Je moet dat weten, beste luisteraar. Jens begint dan in de auto zo'n klein beetje lichtelijk te zweten. Hij begint rapper te praten ook en hij begint op zijn lip te bijten. En op dat moment weet ik niet precies wat dat hij verwacht, maar dan weet ik dat er iets op til is. En wat bleek, dat was ook. Want we gingen naar een van zijn favoriete plekken tijdens deze reis. Vertel.
Klopt. Kreunenschlossen, ik had daar geregeld dat we dus eigenlijk tussen twee shiften door, zeer, zeer goed restaurant, in de keuken mochten. En hoe dat dan meestal gaat tijdens een reportage, ik doe dan de wijn en ik zet dan Ben aan het werk en die moet dan beginnen koken. En daar stond een Oostenrijkse chef in de keuken, herinnert je dat nog? Ja. En die man was zeer trots en we zeiden van, jij wil niet typisch Duits eten. Ja. En wat stelde die man voor?
Wienerschnitzel. Typisch Duits gerecht, nietwaar? Ja, waarom niet?
Dus Ben staat daar komkommersalade te snijden, wienerschnitzel, en ik zit buiten aan een tafel in een prachtige tuin. En ik krijg daar een boek, maar echt
een bijbel.
Ja, een bijbel. Pagina na pagina over wijn. Ze waren ook gespecialiseerd in oude wijn. Dus ze hadden een gigantische kelder waar wijnen lagen van 50, 60, 70 jaar oud. Lang verhaal kort. Hè. Jij komt dan met de wienerschnitzel. Was wel zeer lekker.
Dat was fantastisch. Ja, dank u. Dank u wel. Ik vond de komkommerslade ook zeer goed geraspt.
En wie komt daar bij ons zitten? Dat is meneer Florian Richter.
Ja, nu wacht eens even. Nog even een paar stappen terug, want je zegt dat nu zomaar, maar dat is niet meer de eerste, de beste. Hè. Ik zit daar compleet flabbergasted. Ik weet niet over wie het gaat. Jij zit daar half te zweten, want we gaan Florian Richter ontmoeten. Waarom is die mens zo belangrijk voor u?
Ja, dat is ook geen gewone. En Ben, die man is beste sommelier van Duitsland, of was dat toch op die moment? Dus we zitten daar aan tafel. Ik als wijnliefhebber, maar natuurlijk niet als de beste sommelier van Duitsland. En die man komt daar en die kijkt naar onze borden en die zegt, wienerschnitzel. En die zegt, ik ben direct terug. Dus die vertrekt en die komt terug met twee flessen. En dat vond ik fantastisch interessant, en, omdat je dus terugkomt met twee totaal verschillende stijlen van wijn. Dus allebei Rieslings, waar de ene heel hoog in aciditeit zat, een beetje te vergelijken met die wijn van Caroline, de eerste wijn. Heel fris, heel fruitig, veel groene appel. En de andere was een Auslees, dus een zoete Riesling uit 1998, denk ik. Dus eigenlijk ook, ja, bijna 30 jaar oud.
Ja, dat is eigenlijk niet te schatten. Wat moet dat niet kosten eigenlijk, wat we er toen in dat glas
hebben gekregen? Ja, daar heb ik geen idee van. Ja.
1998.
Ja. En wij proeven dat. En dat is dus eigenlijk, ja, dat was super interessant, omdat die aciditeit van die Riesling, dat botst. Dat vecht met dat vet van die wienerschnitzel, want die is gefrituurd natuurlijk. Dus je krijgt daar iets, een soort explosie in je mond, terwijl dan aan de andere kant, die zoetheid van die
Auslezen.
Van die Auslezen, inderdaad, die zorgt ervoor dat je daarop verder bouwt. Zoals dat je een zoet dessert hebt en dan daar nog eens zoete wijn bij gaat drinken. Dus dat was een hele andere ervaring om die twee glazen te proeven. En eigenlijk wist ik dat al, want ik heb in mijn privé ook een wijnclub met een paar vrienden. En iemand dat daarin zit, dat is een goede vriend van mij die een frituur uitbaat in Borgerhout.
Okay.
Met enkel vegan snacks. En we hebben ooit eens een frituursnack en wine tasting georganiseerd.
Oké, interessant.
Wat bleek toen inderdaad dat dus schuimwijnen, zekt of rieslings, dus dingen die heel hoog in aciditeit, eigenlijk de beste pairing zijn als je frituursnacks eet.
Aha.
En kijk, bij wienerschnitzel. Voilà.
Voor u persoonlijk, wat vond je dan het beste? Het feit dat je verder bouwt op die schnitzel of het contrast?
Nee, ik verkies het contrast.
Ja, ik ook.
Ja.
Vol een bak voor de contrasten.
Absoluut.
Echt waar. In het leven is dat ook zo. Ik bedoel, contrast stuurt het verhaal. Conflict stuurt het verhaal, dat is het belangrijkste. Maar dus ja, achteraf zijn jullie daar nog in de wijnkelder gedoken.
Ja.
Daarin, hoe heet het ook alweer? Kronenschlussen.
Klopt.
En ook dat was iets ongelooflijks, hè?
Ja, dus Florian die neemt mij mee naar de wijnkelder en ja, dat zijn mensen die hebben een ongelofelijke kennis. Heb je dat al eens gezien, zo'n concours van sommeliers?
Nee.
Zo'n wedstrijd, dus dat is eigenlijk een beetje zoals die prinsessenverkiezingen en dan kun je koningin worden uiteindelijk. En bij die sommeliers dat wat zelf, die beginnen op een lager niveau en dan stoten die door naar het nationale niveau, waar dat die dus 6, 8 glazen, 10 glazen, dus zijn verschillende proeven dat ze moeten doen, kennisproeven, het proeven, het serveren en alles erop en eraan. En dan hebben ze dus zo een sommelier voor u die 8 glazen heeft en die ruiken daaraan en dan beginnen die te roepen. Hè. 1998, Riesling, Auslezen, Schloss Johannesburg, Baden-Württemberg, paf, paf, paf. Zo na 5 seconden, ene glas na het andere. En het ongelooflijke is, die gasten weten dat dus. Hè.
Dat is niet te geloven.
Dat is niet te geloven.
Dat is niet te geloven. Ja. Dus nu snap ik wel een klein beetje waarom dat jij zo in awe waart. Het was een bromance die voor mijn ogen ontluikte. Gewoon twee mannen die elkaar in de armen vielen, alsof dat ze elkaar al jaren kenden. En simpelweg omdat iemand een aantal wijnflessen in de kelder had liggen.
Voilà.
Mooi moment, hè, voor jou.
Dat was prachtig, ja.
Mooi moment,
ja,
hè.
Ja, van
ondertussen was ik al aan het genieten van een prachtig avondlicht op de Rijn. Want dat is daar ook ongelooflijk. Daar hebben we het nog niet genoeg over gehad.
Klopt.
Rheingau, ja, dat is een ongelooflijk mooie regio met prachtige vergezichten. En die Rijn die daardoor laveert als een gigantische slang door een prachtig berglandschap. Ja, het is echt heel mooi. Achteraf trokken we naar Georg Müller Stiftung, dat is een stichting voor kunst. Het is een wijndomein dat ook nog eens kunst probeert te etaleren en dat allemaal voor het goede doel of zoiets. Hoe zit dat juist, Jens?
Ja, je hebt toen gezegd van ja, het is altijd met je wine en food pairings. We gaan eens iets zoeken dat anders is. En dan hebben we dus wijn en kunst pairing gedaan. En zo zijn we bij die stichting terechtgekomen. Een kelder, een domein, een grote kelder, volledig uitgehouden. En daarin staan dus allerlei moderne kunstwerken.
Art pairing.
Ja,
art pairing. Ik vond het eigenlijk in die idee zo frappant en zo van de pot gerukt dat ik dacht, oké, dat moeten we wel eens doen in plaats van altijd die food pairing. Het is beter voor de kilo. Want je doet een aantal kilometers door die wijnkelders. Nu, het goede aan de zaak was dat de dame die ons daar ontvangen heeft, dat die wel heel goede wijnen had. Hè?
Ja, en dus we wandelen in die kelder, je komt daar dan binnen en dan hangen daar zo plastieke ijspegels.
Condooms, waren het. Condooms.
Van het plafond naar beneden.
Ja.
En daarachter een soort rode lamp die dan de warmte moest voorstellen. En dan die ijspegels, die waren dan blauw verlicht en die stelden dan cool climate voor. En dan dronken we daar een Riesling bij uit, van nu natuurlijk, hè, dus uit een cool climate region. En dat was dan eigenlijk de insteek. We gingen dan verder. Ik weet niet of je dat nog herinnert, die steen dat er lag.
Dat vond ik het beste.
Dat was heel tof, ja.
Die dat zo draaide.
Ja. Een soort granieten steen met dan allemaal buisjes uitgekapt en dat stond eigenlijk vast daarin, maar je kon daar toch mee wiebelen. En dan maakte dat een geluid. Een soort percussiegeluid. Ja. Heel mooi. En dan dat verwees dan naar de grond, naar de bodem en de mineraliteit. En daarbij dronken we dan een Oxerwa, als ik mij niet vergis, die dan zeer mineraal was. Ja.
Ja. Nu, wat vond je daarvan eigenlijk? Zo die synthese van kunst en wijn tegelijkertijd. Laat ons zeggen, het gaat over de lippen.
Het is, ja, wijn is ook een beetje kunst natuurlijk. Hè. Het maken van wijn, maar ook het proeven van wijn. We hebben dat ook met Florian gezien. Dat is ook ergens een kunst. En wat er mooi aan was, is hoe dat zij dat samenbrachten. Dus ik weet niet dat je nog herinnert dat we dan door die kelder verder wandelen en we uiteindelijk in haar schattenkamer terechtkomen. Dat was een soort schimmelkelder.
Ja, dat is het minste wat je kunt zeggen. Overal gewoon een dikke laag fungus, ja. Een dikke laag mold erop. Ja, als je daar kaas zou willen maken, dat zou goed werken, denk ik.
En die flessen, ja, die lagen daar dus onder een dikke laag schimmel. Maar dat waren parels van flessen, vandaar dat het ook een schattenkamer was natuurlijk.
Ja, ik herinner me dat jij daar echt... Ja, stond daar al een kind in een bollenwinkel eigenlijk.
Ja, klopt. Dat is zo uniek om dat te zien. En dat vond ik wel heel mooi, hoe ze dan wel goed begrepen had, hoe ze dan dat kon overbrengen. En dan maakten ze dus elk jaar een soort wrap, een papieren wikkel die rond de flessen ging. En elk jaar hadden ze een andere kunstenaar die daar dus die wrap ontworp, zodat elk jaar van hun flessen eigenlijk een nieuw kunstwerk was. En ik vond dat een heel mooie link.
Ja, en ik kan me herinneren dat je toen een aantal flessen hebt meegenomen.
Klopt,
ook, hè?
Ja. Pinot Noir.
Dat is het mooiste compliment dat je kan geven, want ja, je krijgt nogal wat flessen, maar als je ze zelf wilt kopen op dat moment, ja, dat is een mooi compliment natuurlijk. Rheingau was nog niet klaar met ons, want wij moesten nog naar een andere plek. En dat was een klooster. Klooster Eberbach. Een klooster dat ook wel iets met wijn te maken had. Hè?
Ja, dus we komen toe in dat klooster. En Ben is een ongelooflijke filmliefhebber, dus die kent heel veel van film. En
ja, jij niet.
Nee, ik niet. En die zegt, stop. En ik zeg, we gaan hier een scène opnemen in deze zaal. Nu staan daar dus in een soort kloosterzaal, hoge plafonds met van die gewelven. En hij zegt, ja, hier is de film In the Name of the Rose opgenomen naar het boek van Umberto Eco,
inderdaad.
Met
Sean Connery.
Ja, voilà, de ikenen van James Bond. Zover gaan mijn filmkennis.
Christian Slater, voilà. Weet het nog? Ja,
en Ben is in gang gevlogen. Hè.
Ja, maar dat was een moment voor mij. Want dat verhaal speelt zich eigenlijk af in Italië. Maar ze hadden daar dan het perfecte klooster gevonden, bij klooster Eberbach, om daar dan verschillende scènes, interieurscènes, op te nemen. Niet de exterieurscènes. Belangrijk detail. Maar dat is toch wel een moment voor mij. Ja. Ik vind dat altijd heel straf om op zo filmische plekken te komen.
Ja, voilà. En ik vind dat heel straf om op toffe wijnplekken te komen. Ja, en dat was het klooster ook.
Wijn, ja, absoluut. Ze hadden ook iets met wijn.
Dus eigenlijk, de monniken daar, dus de wijnbouw is ontstaan in de tijd van de Romeinen en eigenlijk al ver daarvoor, ook in de tijd van de Grieken en dergelijke. Maar dus zoals we het vandaag kennen. En dus op een bepaald moment hebben die monniken daar besloten om het proces te gaan verfijnen. En het proces werd verfijnd, ik denk dat het rond 1100 was, naar, ik kan niet zeggen wat we vandaag doen natuurlijk, want er is een hele technologische revolutie geweest en alles erop en eraan. Maar eigenlijk wel is vandaar de wijnbouw verspreid over de rest van de wereld. En werd wijn eigenlijk op een manier gemaakt zoals we het vandaag ongeveer kennen. En dat allemaal dankzij het klooster.
Maar ik had er soms een beetje vragen bij dat verhaal. Alsof dat ze daar echt daar verfijnd hebben. Allee, we spreken hier over de 11e eeuw. En dat het dan vandaar begonnen is. Allee. Ik kan me herinneren, de Hugenoten die zijn naar Zuid-Afrika getrokken om daar de wijnbouw te installeren en de manier van wijn maken, omdat die de know-how hadden. En dan heb je nog in de Bourgogne-streek, waar dat ze Les Clos, mm-hmm. die verschillende omheinde wijnstokken hebben gezet. Dus die know-how, die zit toch overal een klein beetje verspreid. Ik vind dat moeilijk om te geloven dat er zo een plek is geweest van waaruit zich dat dan heeft verspreid.
Maar is dat niet het mooie aan op vakantie gaan? Dat uiteindelijk overal waar je komt, iedereen een beetje zijn eigen verhaal heeft. En dan geloof je dat toch graag.
We zullen gewoon een oogstje dichtpinken. Zo simpel is het. Oké, het zal bij dat klooster gebeurd zijn. Nee, wat was een meer dan waardige afsluiter van onze trip door Rheingau. Hè. Je hebt het daarnet al gezegd, een streek waar dat je het stof een beetje moet afdoen. Niet zo'n grote streek, niet zo bekend, maar wat mij betreft absoluut een must.
Absoluut. Ik ben echt akkoord. Ik denk dat de regio zelf... En naar het niveau van wijnbouw was daar enorm hoog. Mm. Mensen, super aangename mensen ook, heel vriendelijk, werden overal met open armen ontvangen. Ja. Het is zeer ongekend, maar fantastisch.
Het is ongekend en het is ook een regio waar ze aan hun limieten zitten. Want ze hebben maar zoveel plekken om aan wijnteelt te doen en ze kunnen niet meer groter worden. En daardoor is het ook wel... redelijk zeldzaam om flessen van de Rheingau tegen te komen.
Ja, export is ook niet gigantisch daar, dus ze verbruiken ook heel veel zelf, dus een reden te meer om eens tot daar te rijden.
Voilà, hè. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Beste vrienden, bedankt om te luisteren naar Duitsland Vakantieland. Dankzij onze vriend Jens hebben we weer een nieuwe plek leren kennen, de Rheingau. Heb je nu zin om nog meer van Duitsland te ontdekken? Luister dan zeker even naar de andere afleveringen. En ben je benieuwd naar de beelden bij dit verhaal? Wel, neem dan een kijkje op evenaar.tv en bekijk daar de volledige reportage. Tot snel, tot een volgende reis en vooral tot Duitsland Vakantieland. Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deutsche Centrale für Tourismus. Meer informatie over het vakantieland Duitsland kan je vinden op germany.travel.